Goedemorgen, broeders en zusters. Mag ik zo onverwachts weer bij u zijn? Ik wil met u nadenken over pijn van afwijzing. En hoe gaan we daarmee om? Ik ga met u drie schriftgedeelten lezen. De eerste is uit de Psalm 147, vers 1 tot en met 6. En ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Psalm 147, vers 1 tot en met 6. Daar lezen we al dus. Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen. Want dat is lieflijk. Hem past een lofzang. De Heere bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. En dan komt een beetje de kerntekst. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Hij telt het getal de sterren. Hij noemt ze alle bij hun naam. Onze Heere is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. De Heere houdt de zachtmoedige staande. De goddeloze vernedert hij tot de grond toe. Dan gaan we naar Lucas 4. Vers 24 tot en met 30. Lucas 4, vers 24 tot en met 30. En dan lezen we al even in vers 22, dan de mensen verwonderd waren over de aangename woorden van de Heer Jezus. Maar dan gaan we lezen in vers 24. Hij zei, dat is Jezus, voorwaar. Ik zeg u, dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u, naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia. Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisha. En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman, de Syriër. En alle in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de stuiten af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Dan Matteüs 13, vers 53 tot 58. Matteüs 13, vers 53 tot en met 58. Dat is weer een keer in de synagoge van Nazareth. En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok. En hij kwam in zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge. Zodat zij versteld stonden en zeiden, waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria? En zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters zijn niet alle onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Broeders en zusters, de pijn van afwijzing. Nou, van die pijn kan je maar moeilijk afkomen. Als je niet oppast, achtervolgt dat heel je leven. Het remt je in je ontwikkeling. En als je als kind gehoord hebt, maar jij kan dat toch niet, dan remt dat zo'n kind in zijn verdere loopbaan. En een kind voelt als geen ander, ook op school, als hij niet uitgenodigd wordt voor een verjaardagspartijtje of zo. En hij wordt genegeerd. Ja, dat doet pijn. Een kind voelt als geen ander de afwijzing als van een van de ouders of van beide ouders. Dat gaat heel diep. En dan zou je zeggen, ja, hoe kom je nou allemaal op dat idee? Nou, het deed mij denken bij de voorbereiding van dit onderwerp aan een reis die ik geleid heb met jongeren. Nou, dan weet je hoe dat gaat. Dan na een paar dagen ken je elkaar. En dan s'avonds gezellig bij je wijntje komen de verhalen los. En een jonge man van ongeveer 35 jaar hoorde ik zo vertellen over zijn jeugd, wat hij allemaal niet had meegemaakt. Nou, dat was nogal wat. Ik schrok ervan. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem, joh, leef je vader nog? Nee, en dat was toen. Hij zegt, 2 jaar ervoor is hij overleden. Hij zegt, maar ik was bij zijn sterfbed. En ik had zo gehoopt dat hij nog iets zou zeggen. Hij zegt, maar het was een valse hoop. Hij zegt, maar ja, hij stierf. Ik heb zijn ogen dicht gedaan. Ik heb hem een zoen gegeven op zijn voorhoofd, omdat het mijn vader was. Hij zegt, en toen ben ik 3, 4 stappen achteruit gegaan. En toen heb ik gezegd, en nu kan je me nooit meer slaan. Broeders en zusters, daar kwam uit de diepte van zijn ziel van die jonge man de pijn van afwijzing naar boven. Maar wat doen we ervan? En hoe gaan we ermee om? Ja, ik praat hier voor heel veel ouderen. Maar misschien zit er iemand ook die het heel diep heeft weggestopt. Allereerst moeten we die pijn erkennen. Dat hij er is. En niet wegstoppen. Kijk, als je geopereerd bent. En ik ben zelf ook. En voor mensen komen bij en ze vragen. Piet, hoe gaat het? Voordat je het weet doe je hemd omhoog. En je laat de wond zien. En je zegt, het gaat goed. Maar met die innerlijke pijn. Daar lopen we niet mee te koop. Maar je moet het uitspreken. Ouders hebben soms van kinderen bepaalde verwachtingen. En als ze daar dan niet aan voldoen, dat voelt dat kind. Maar dat kind heeft acceptatie nodig met zijn gaven en wat hij kan op dat moment. En kinderen, ik zie het aan mijn eigen kleinkinderen, laten we eerlijk zijn. Of ze dat nou op een positieve of een negatieve manier doen, ze proberen je aandacht te trekken. Een kind wil geaccepteerd worden. En we weten, ja, ik heb deze preek ook gehouden in de gemeente. Er zijn een heleboel jonge ouders, maar ik zie toch hier ook nog een ouder zitten. Kijk, we leven in de tijd van de corona.
Jong.
Ja, je wordt morgen jarig. We leven in de tijd van de corona. De ouders zijn veel meer thuis. Ik zou zeggen, investeer op een positieve manier. Nou, juist als je tijd hebt in je kinderen. Opa en opa's kunnen dat ook doen in de kleinkinderen natuurlijk. Want weet je wat het gevolg is? Als we met die pijn blijven zitten, dan gaan we muren bouwen om ons hart heen. En we trekken ons terug en we zijn heel moeilijk meer benaderbaar van wat er echt in ons leeft. De diepere gevoelens. En de gevoelens van minderwaardigheid worden alleen maar groter. Ja, broeders en zusters, maar die afwijzing, dat opent nou juist de deur naar verschillende verwoestende krachten. Die iemand leven proberen binnen te komen. Dat kan zijn angst. Heel veel mensen hebben angstcomplexen. Dat kan zijn jaloezie, haat, jeugd, drugs, alcohol. Omdat je tot een verslaving komt. Het is alleen maar het doel om je te gronden te richten. Nog meer te gronden te richten. En dat is een heilloze weg. voor een ieder, jong en oud, maar ook voor verloofden. En daarom wil ik eens even met u nadenken gewoon over de gevolgen van pijn. Want de christen blijft niet bespaard voor pijn. Want leven in een gebroken wereld, waar we elke dag met pijn te maken hebben, fysiek of emotioneel. En daarvoor wil ik zo nog eens een paar punten noemen waar gelovigen evenzo mee te maken hebben. Dat is allereerst de pijn van de gevolgen van de zonde in je leven. De zonde kan soms eerst zo zoet lijken, maar die nasmaak is bitter. En dan zeggen we, had ik dat maar niet gedaan? Nee, nee, dat had je ook niet moeten doen. Want we zijn een weg van ongehoorzaamheid ingegaan. En dan moeten we de consequenties daarvan dragen in ons leven. En misstappen in onze jeugd, ja, die kunnen ook wel als gevolg. In latere leeftijd hebben we daar nog steeds de gevolgen van moeten dragen. Maar erger is, God kan geen gemeenschap meer hebben als wij de weg van de zonde gaan. En je kan mij niet wijs maken dat je nog vrijmoedig tot God kan bidden als je die weg van zonde gaat. Het gebedsleven verstilt. Ja, er is maar één gebeds mogelijk. Heere, vergeef me en beleid je zonde. Er is pijn als we blootstaan aan kritiek, maar dat bedoel ik wel de negatieve kritiek. En dat wordt in onze tijd alleen maar erger. De verdeeldheid in de maatschappij neemt alleen maar toe. Er wordt niet meer gevraagd, wat is nou je motivatie? Waarom doe je dat? Je wordt gelijk al in een hoek gedrukt. En ik dacht dat ik in januari wel eens gezegd had van die gemeente die al in twee groepen samenkwam. Nou, gelukkig hoorde ik vorige week dat ze weer één geworden zijn. Die verdeeldheid in de maatschappij, dat wordt alleen maar erger, broeders en zusters. Er is pijn omdat wij bezweken zijn voor de verleidingen van de wereld. Daar hebben we allemaal mee te maken. Als ik nog kijk in november, Black Friday, dat de mensen voor een paar procent korting uren in de rij staan, dan denk ik, jong en oud, dan denk ik, wat is dat? En Christus zegt, 30% korting, ik geef 100% korting voor mijn genade. Staan ze hier in de rij nu, voor niks? Ik geef hem naar ter overdenking. Maar er is ook pijn dat wij leven in het territorium van de duivel. Dat moeten we nooit vergeten. Hij gaat rond als een briesende leeuw. En dan kan alleen de wapenrusting Gods ons weerstand tegen bieden. En onderschat zijn tactiek nou niet. Kijk, dan weet ik wel, een wedergeboren christen is onder de macht van de zonde uitgehaald, maar we leven nog wel in het domein van de Satan. We hebben er altijd nog mee te maken. En wat wordt ons in de media niet aangeboden? En het gekke is, als ik terugdenk naar mijn jeugd, dan zou ik denken van, nou, dat had bij mijn ouders nooit de huiskamer ingekomen. Maar het gaat zo geleidelijk aan dat we toch op het niveau bijna alles weer slikken. Gelovigen hebben de pijn, de ervaring van pijn nodig. Zeggen misschien, ja, wat zeg je nu? Ja, wij hebben pijn in ons leven, die ervaring nodig, om weer pijn in de toekomst te kunnen verdragen. Want pijn, die ervaring, maakt je sterk. En wat is het nou juist dat de christenen die in de vervolging zijn kunnen volhouden? Nou, dat is dat ze ervaren hebben met die pijn om te gaan. En dat doet me denken aan een van mijn reizen in Noord-Korea met de grens van China, dat ik broeder Simon ontmoette. En broeder Simon zat te vertellen hoe de vluchtelingen uit Noord-Korea naar China kwamen. Hij zegt, maar jullie moeten niet bidden dat die vervolgingen ophouden. Dat moet je niet bidden. dat wij het volhouden. Want juist door die pijn, dat maakt ons sterk en kunnen we volhouden. En ik denk, ja, die broeder heeft visie. Want als wij nou eens de vervolgingen hier in het Westen krijgen, we piepen al bij de minste regeling die er opgelegd wordt door de overheid. Zijn we echt, als de verdrukking werkelijk komt, zijn we dan echt weerbaar? Nou, daar dient pijn aan voor. Dat maakt ons sterk om vol te houden. En wat wij moeten leren is dan niet blijven hangen in die pijn van afwijzing. We moeten ons gaan richten op het woord van God. Want de duivel wil dan niets liever dat die vrede en die vreugde die we van Christus mogen ervaren, wil die van ons wegnemen. Maar wat moeten we dan wel met die pijn doen? Nou, allereerst, broeders en zusters, neemt die pijn, als ik daarmee worstel, mee naar de binnenkamer. Dat is een plaats, een heilige plaats van heling. Want de Heer Jezus is onze heelmeester. Hij ziet naar ons om. Want we zijn geliefde kinderen van Hem. We zijn in de moederschoot gevormd. Psalm 139 zegt ook: voor de grondlegging der wereld kende Hij u en mij. Ja, dan maak ik even een zijstapje. En dan hebben we een nieuwe regering. En als eerste nemen ze dat een bedenktijd maar zo gauw mogelijk moet worden afgeschaft. Ik vind het in en in triest. Terwijl God zegt, ik ken je van voor de grondlegging der wereld. En Psalm of Jesaja 61 zegt ook, Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart. Dat wordt gezegd van de Heer Jezus. En nu komen we bij Psalm 147. Psalm 147 vers 3. Hij geneest de verbrokenen van hart. En Hij verbindt hen in hun smarten. Dan moet ik eerst iets zeggen over de structuur van die psalm. U moet dat thuis maar rustig nalezen. Vers 1 tot en met 6 gaat over, waar geeft de Heere herstel. En dan van vers 7 tot 11 gaat het hoe God de levens onderhoudt. En van vers 12 tot 20, daar staat de vrede centraal. Wij richten ons op die eerste 6 versen. De Heere geeft herstel. Nou, in deze psalm gaat het in de eerste plaats over Israël. Nou, als er één volk op de wereld is wat de pijn van afwijzing door de eeuwen heen ook van de christenen hebben ervaren, is dat het Joodse volk. En dat doet me denken. En een paar weken geleden hoorde ik een getuigenis van een rabbi die als jonge jongen, van een jaar of 14, 15, de bevrijding van kamp Buchenwald had meegemaakt. Hij zegt, en er was nog een jongen uit Polen, die was iets ouder. Hij zegt, en die had toen de Duitsers Polen binnenviel, werd zijn vader voor zijn ogen doodgeschoten. Maar die jongen, die beet zo hard op zijn lip, die dacht, de nazi's zullen geen vreugde beleven dat ze één traan van mij zullen zien. Hij heeft veel kampen meegemaakt, die Poolse jongen. Nooit meer gemarteld, weet ik wat allemaal meer. Als je dat hoort, dat is een verschrikkelijk verhaal. Geen traan, nooit gelaten. Maar toen kwam de bevrijding. De Amerikanen bevrijde Buchenwald. En die jongens, die rabbi en die andere Poolse jongen werden opgenomen in een klooster bij Parijs ergens om te herstellen. In een mum van tijd was de burgemeester daar zo, die wilde met die jongens op de foto, maar dat wilden die jongens niet. En ze konden niet meer huilen. En toen kwam er een oude Joodse man en die zegt, ja, ik begrijp jullie. Want wat jullie hebben meegemaakt, dat heb ik ook meegemaakt. En die paar woorden dat die oude Joodse man zei tegen die jonge jongens, ik ken je pijn omdat ik het heb meegemaakt, Toen begon ze te huilen. Toen werden ze weer mens. En een van die jongens, die Jong-Poolse jongens, een van de bekendste artsen in Israël geworden. Het herstel van het Joodse volk allereerst. Die psalm, die begint met een halleluja en die eindigt met een halleluja. En in het tweede vers staat dan over Israël, maar ook in het 19e, ene laatste vers, wordt ook gesproken over Israël. Dus je ziet halleluja, Israël, en aan het eind Israël, halleluja. Dat is bijzonder in de psalmen. Je vindt het meer hoor. Want dan heb je een, dat noemen ze een inclusio. Daar zit iets in opgesloten. En dan moet je gaan kijken naar die centrale tekst. En de centrale tekst is vers 11. En er staat, de Heer heeft hem welgevallen aan hen die hem vrezen, die hopen op zijn goede tierenheid. Nou, broeders en zusjes, dat is nou in het geheel geen afwijzing van iemand. Nee, dat is een liefdevol uitzien naar u, naar mij. En dat is nou die genezende kracht die de Heer wil schenken in de binnenkamer van uw pijn. En dan zegt het eerste vers ook, zou hem dan niet loven, die oproep om hem te loven, want hij geeft herstel. En herstel betekent genezing van die geestelijke wonden die door het leven zijn aangebracht. En die Heere, die Heelmeester, wil niets liever dat die pijn van afwijzing van ieder van ons wegnemen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik voel die pijn ook wel eens als je genegeerd wordt. Dat doet pijn soms, ook op christelijk erf. Ik zeg het net tussendoor, ik praat niet zomaar dat ik het uit de lucht grijp. Het zou te verzinnen, ik ken die pijn ook. Ja, misschien zegt u, ja, maar kan de Heer dat wel? Mijn pijn? Ja, dat kan de Heer. Natuurlijk, want kijk maar, vers 4 zegt, hij telt het getal de sterren, hij noemt ze allebei namen. Nou, dat is een toonbeeld van zijn almacht. En wat zei hij tegen Abraham? Abraham, kom jij eens uit die tent in de nacht. Kijk eens naar die hemel. Tel de sterren als jij ze tellen kunt. Broeders en zusters, als je wel eens echt in de woestijn geweest bent, diep in de nacht, dan is die sterrenhemel overweldigend. Ik zie ja knikken, dan hebben jullie het gezien. Overweldigend. En ik heb een beetje positief met sterrenbeelden bezig geweest. De Orion kan ik vinden en nog meer van die beelden. Maar dat oostersterrenhemel, schitterend. Ja. En vers 5 dan. Onze Heer is groot en van veel kracht. Zijn verstand is geen getal. Nou, zijn kennis is onbegrensd. En dan zegt de Bijbel ook, waar is de wijze? Waar is de deskundige? Nou, elke avond krijgen we een praatprogramma met deskundigen. Ik word er misselijk van. Ik zeg het eerlijk. Misschien is het cru. De een weet het beter dan de ander. Waar is de echte deskundige die nou eens zegt, zullen we ook eens kijken wat Gods woord zegt? Ik heb het van de regering nooit gehoord. Ik heb het van het koninklijke huis nooit gehoord. Ik zeg dat maar even. En dan vers 6. Want daar is in deze tijd nou behoefte aan, hè? Aan een wijze naar wat zegt de Heer. Dan al dat geklets. Vers 6. De Heer houdt de zachtmoedige staande, de goddeloze vernederdheid tot de aarde toe. En wat me nou opvalt met vers 7, jouw laatste, of een van die laatste versen, werd ook die goddeloze genoemd. Van die Psalm 37. De goddeloze zal hij ten gronde richten. Hun positie wordt met de grond gelijk gemaakt. Ja, er is maar één bestemming en dat is het graf. God rekent af met allen die hem hebben afgewezen. Maar er blijft één ding over, broeders. God overwint tot het einde. En dat geeft mij nou rust en vrede. Maar wij hebben geen valse hoop, maar wij hebben een echte hoop. Waarom? Hebreeën 4 vers 15 zegt, wij hebben geen hoge priester die niet met ons kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder de zonde. Als u worstelt met pijn van afwijzing, dan is er één, de Heer Jezus Christus, die zegt, ik ken je pijn, want ik heb het zelf veel meer meegemaakt. Ik ken die pijn van afwijzing als geen ander. Want ik kwam om echt goed te doen op de aarde, maar ze moesten mij niet, ze wilden me niet. En broeders en zussen, nou kom ik bij Lucas 4, maar ik heb ook Matthäus 13 gelezen. Dan zeggen we, ja, dat is die afwijzing in die synagoge van Nazareth. Ja, dat is ook zo. Maar zeg dat nou niet te hard, want waar ik nou achter kwam, ik dacht altijd dat dat één geschiedenis was. Maar dat is niet zo. Lucas beschrijft het direct na de verzoeking in de woestijn. Matthäus beschrijft het veel verder, 2 of 3 jaar later, pas in de bediening van de Heer Jezus. Er zijn 2 momenten dat de Heer Jezus in de synagoge wordt afgewezen. Want in Lucas 4 zijn ze verwonderd en onder de indruk van de aangename woorden van de Christus. Dus daar lag het niet aan, verre van dat. En dan zegt hij, voorwaar zeg ik u, dat geen profeet aangenamer is in zijn vaderland. En dan gaat de Heer Jezus iets uitleggen. En dat is heel belangrijk, ook voor ons. Hij gaat uitleggen dat het heil niet alleen voor de Joden is, maar ook voor de heidenen, voor u en mij. En dan haalt hij aan het voorbeeld van Elia. Hij zegt, er was een hongersnood in Israël en Elia werd niet gezonden naar iemand in Israël, maar naar een weduwe bij Sidon. Het heil voor de heidenen. En dan haalt hij nog een voorbeeld aan. Ja, er waren vele melaatsen in Israël met Elisa, maar er was er maar één die genezen werd. Het was Naaman de Syriër. En toen ze dat hoorden, dat het heil niet alleen voor hun was, maar ook voor die heidenen, nou, dat was wat. Ze wijzen hem af en de Sabbatsdienst wordt abrupt in de synagoge afgebroken. Ze moesten hem niet. En ze nemen hem mee naar de afgrond van de stad Nazareth. En ze willen hem ervan afstoten. Maar de Heer Jezus staat aan het begin van zijn bediening. Het was zijn tijd nog niet. En in zijn almacht draait hij zich om. En ze wijken, want het was nog niet het moment van zijn dood. En hij laat de dood achter zich. Matthäus 13, dan vertelt de Heer Jezus een heleboel gelijkenissen over het koninkrijk. En dan staat er ook aan het eind van die gelijkenissen, gaat hij naar de synagoge. En dan zeggen ze, ja, van waar heeft hij toch die wijsheid en al die krachten? Want ze hadden natuurlijk wel begrepen, er is wel iets bijzonders met die Jezus aan de hand. Ze hadden in die tijd van die bediening die wonderen gehoord en die tekenen gezien. Ja, ze zijn aangenaam verrast door zijn wijsheid en zijn krachten. Er is verwondering. Maar dan zegt er iemand ineens, is deze niet die timmerman? Nou, dan kan het ineens, in een gesprek kan het ineens 180 graden draaien. En dat gebeurt hier ook, in die synagoge. Ja, maar zijn broers en zusters en Jacobus, die leven toch onder ons? En ineens worden ze geërgerd. Dat is wat. Ze worden geërgerd. Dan zijn wij dat soms ook niet. Als iemand zegt, maar wij Gods instellingen. Nou, zeg dat nou op de televisie, dan wordt hier half Nederland geërgerd. Nou, ze werden ook aan Jezus geërgerd. Ze wijzen hem af. En op dat moment voelde hij als geen ander de pijn van afwijzing. Ja, broeders en zussen, er staat er, hij kon daar niets mee doen. Geen teken, geen wonder. Om hun ongeloof. Zou God hier in Nederland geen teken en wonder willen doen? Misschien is ons volk wel eens meer met ongeloof bezig dan uitzien op de knieën naar wat de Heer nog wilde doen. Want hij gunt ons geluk en vrede, ook in deze tijd. Het woord geluk is het eerste woord wat in Psalm 1 staat, in het Hebreeuws. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, maar in de zeer weg zijn lust vindt. Geluk, broeders en zusters, kan je alleen beleven in gemeenschap met de Heer. In rust en vrede. Ik zat van de week een beetje aan het knutselen. Ik heb een stoommachientje heb ik gemaakt in mijn garage. En dan heb ik soms die ouderwetse psalmen aan. Ze zingen het nog een beetje traag ook. Maar dat geeft niet, zo heb ik ze als kind geleerd. En wat gebeurt er dan? Dan vliegen soms ineens de tranen over mijn wangen. Dat is die innerlijke vrede die ik alleen daar met de Heer mag beleven. Maar vreugde, broeders en zusters, Simcha, we kennen toch wel het woord Simcha, Torah, de vreugde van de wet, dat doe je met elkaar. Dat doe je binnen de gemeente, daar heb je mensen voor nodig. En als u nog eens een keer een sabbatdienst hebt meegemaakt, en de ark gaat open en de Torah-rollen worden eruit gehaald, dan staan ze te springen en te dansen. Nou, dat is de vreugde die we met elkaar mogen beleven. Gewijnen. Houd dit woord dan vast, broeders en zusters. De scheiding in de maatschappij neemt alleen maar toe. Maar al die roepers en die schreeuwers kunnen nooit onze innerlijke vrede en rust en geluk in de Heer van ons afnemen. Vertrouw alleen op Hem. God is overwinnaar. Wij hebben een heerlijke toekomst. En ik hoop, als u nog worstelt met die pijn van afwijzing, we hebben een heelmeester die de gebrokenen van hart wil genezen. Blijf er niet mee worstelen. Geniet van die geluk en die vreugde die hij 100% voor niets u wil schenken. Amen.